Gemeente, namens uw kerkraad willen wij u nog meedelen dat volgende week zondag de derde collecte bestemd zal zijn voor de noodhulp in Sulawesi. Tot zover. Onze enige hulp en onze enige verwachting is in de naam van God de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van God de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van God de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen uit Psalm 123, het eerste vers, en laten we dat biddend zingen. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid, gelijk een knecht ziet op de hand zijns Heren, om nooddruft te begeren. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 123. We openen het woord van de Heere vanmiddag in het Nieuwe Testament bij de zendbrief aan de Hebreeën, het 13e hoofdstuk, en daarvan zal u gelezen worden de versen 1 tot en met 21. Vervolgens zullen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis doen van ons ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in antwoord daarop zingen we uit Psalm 51, het 6e vers. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Ai, laat van mij uw Heilige Geest niet scheiden. We luisteren naar het woord wat tot ons komt uit Hebreeën 13, de versen 1 tot en met 21. We doen belijdenis van ons geloof, waarna we gaan zingen uit de 51ste psalm, het 6e vers.
Dat de broederlijke liefde blijven, vergeet de herbergzaamheid niet. Want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Gedenk de gevangenen, alsof gij mede gevangen waart. En degenen die kwalijk behandeld worden, alsof gij ook zelf in het lichaam kwalijk behandeld waart. Het huwelijk is eerlijk onder allen en het bed onbevlekt. Maar hoe reerders en overspelers zal God oordelen. Uw wandel zij zonder geldgierigheid. En zijt vergenoegd met de tegenwoordige, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten, zodat wij vrijmoedelijk durven zeggen, de Heer is mijn helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Gedenkt uw voorgangers die u in het woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst van hun wandel. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in de eeuwigheid. Wordt niet omgevoerd met verscheiden en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade en niet door spijzen, door de welke geen nuttigheid bekomen hebben, die daarin gewandeld hebben. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten, die de tabernakel dienen. Want welke dierenbloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, dezelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, omdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Want we hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen. Een offerande des lofs, dat is de vruchte lippen die zijn naam beleiden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet. Want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Zijt uw voorgangers gehoorzaam en zijt een onderdanig, want ze waken voor uw zielen. Als ze rekenschap geven zullen, omdat ze dat doen mogen met vreugde en niet als zuchtende, want dat is u niet nuttig. Bid voor ons, want wij vertrouwen dat wij een goede conscientie hebben, als die in alles willen eerlijk wandelen. En ik bid u te meer dat gij dit doet, opdat ik de eerder uw lieden mogen wedergeven, gegeven worden. De God met het vrede is, die de grote herder der schapen, door het bloed des eeuwig testaments uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus, die wil maken u in alle goed werk, dat gij zijn wil moogt doen, werken in u hetgeen voor hem wel behagelijk is, door Jezus Christus, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hellen, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit in het rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen.
gemeente, willen vanmiddag met de hulp van de Heer onder inwachting van zijn Heilige Geest stilstaan bij het uit u voorgelezen schriftgedeelte Hebreeën 13 en daarvan het 13e vers. Hebreeën 13 vers 13, waar de apostel schrijft: zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Tot zover. Laten we het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. En de Heere vragen om een zegen over deze dienst. In het bijzonder over de opening en de verkondiging van zijn woord. Laten we bidden. Heere van hemel en van aarde. Het is aan de avond, aan het einde van deze middag, dat u de gemeente nogmaals samenroept. En weer is uw roepstem uitgegaan, Heere, om samen te komen. U die Adams kinderen weer voor uw aangezicht roept, om hen, ja, om ons, weg van zaligheid aan te wijzen. Heren, kinderen des torens, geneigd tot alle kwaad, kwaad dat roept om straf. En dan roept u, Heer, dat onbegrijpelijke. En die deur van genade staat nog wijd open. En die deur is niet gesloten, hij is gesloten geweest. Die mens zich weg had gezondigd uit dat paradijs. En hoe u, engelen, cherubim stelde, zodat niemand, maar dan ook niemand weer, kon komen, kon naderen. Heeft u zo niet in de tijd een weg van verzoening opengelegd? Omdat u, o Heere Jezus, tussen wilt treden. Omdat u, o Heere Jezus, zag dat er geen andere weg was dan alleen dat u zich tussen kon stellen. Als een middelaar. En waar het vuur van uw heilig aangezicht, o Heer, en ieder van ons zou moeten treffen, is daar een middelaar die tot op de dag dat u, o Heer Jezus, wederkomt, nog die genade tijd laat voortduren. Zo in u, o Heere Jezus, al de deugden. U, o Heere God, te tonen. Want in u, o Heere Jezus, wordt het zichtbaar. De barmhartigheid, de liefde, de trouw, de genade. Ook uw rechtvaardigheid. De rechtvaardigheid van een toornend God tegen de zonde. Ook dat, Heere, kunnen wij niet begrijpen. Uw enige geboren Zoon, het vuur van uw gramschap heeft ondergaan, om zo de toren van uw volk weg te dragen. Zo komt dat ook vanavond in uw woord tot ons. Dan, Heere, hebben we het zo nodig. Onze ogen opengaan. Onze oren opengaan. Dat het hart door u, o Heilige Geest, ook verwijd wordt. Geopend wordt. Dat wij daarin leren zien tegen u gezondigd te hebben, de drie enige God. Maar dan wordt het ook zichtbaar, zoals we vanmorgen hebben gehoord. Hoe u ontferming wilt tonen in Christus. De dag der benauwdheid zal ik u eruit roepen. Die onmogelijkheid komt die belofte op ons af. Die onmogelijkheid om te roepen. U zegt het, roept, komt, sta op. Onmogelijk aan onze kant en dat kan alleen door u. Want het is voor ons niet te begrijpen. Maar wat een wonder dat die weg open is. De cherubim verdwenen. En dat zo zondaren tot u mogen komen. Geeft u dat in de harte, Heer, ook een uitzien. Ook bij uw volk en kinderen. Als wij nog van verre staan, o Heer, trek hen. En breng hen aan uw voeten. Ja, dat al die schroomheid weg zou vallen. Dat we u leren aanbidden. Geeft u dat vanavond, dat het mag uitlopen op de verheerlijking en verhoging van uw groot en heerlijke naam. Dat het bloed der genade op de gemeente geworpen mag worden. Zoals eenmaal Mozes daar stond. Hij het bloed van de verzoening over de gemeente wierp. Heel de gemeente, ook die kleine kinderen. Zij gingen naar huis. En het was zichtbaar. O, dat dat bloed toch niet eens tegen ons zou getuigen. Maar dat wij leren tot u weder te komen. Heren, trek ons. Koorden van liefde, trek ons. Waar de een scherpen moet behandeld worden. Omdat hij zo hardnekkig is. Omdat hij zo doof is en zo blind is. Terwijl een ander, Heere, zachtjes aan uw voeten gebracht moet worden. Psalm 23 zingt ervan. Uw stok en staf vertroost mij. Ja, voor de een moet het hardhandig gebeuren om hem op de weg van u te brengen. En een ander, die leidt u als zachtkens. Dat er toch geen maatstaf zou zijn. En dat wij toch niet op een manier zouden doen om alles hardhandig naar uw woord te doen. Past het ons ook een stap terug te doen. U voor te laten gaan. En dat u met uw geest de harde harten zou willen verbreken. Die harten die in donkerheid zitten, verlicht het met uw geest. Die harten die met verdriet en pijn door het leven gaan, verlicht hen, Heren. Dat ze teruggebracht mogen worden op de weg naar u. Weg van leven. Buiten de poort. Buiten de stad verderf. En om het alleen van u te verwachten. O Heer, breid uw koninkrijk uit. Over het rond van de aarde. Laat uw dienstknechten uitgaan. En dan bidden we u voor de kerk in de verdrukking. In het oosten en in het westen. In het zuiden. Zij die vervolgd worden. O Heer, red hen. Laat het woord daar, in de concentratiekamp, in de gevangenissen toch spreken. U bent die God van wonderen. Wilt u dat ook nu nog doen? We bidden u, Heere, voor uw volk Israël. Neemt u toch dat deksel van hun aangezicht weg en laat hen aanschouwen heel uw woord. Dat ze mogen zien. De Messias, de gezalfde, is gekomen. En hij zit aan uw rechterhand. O Heere, werk onder uw volk en breng aan uw voeten. En denk zo ons land en volk. Het afgelopen week gehoord de berichten die ons kerkverband betreffen. Pijn en verdriet wat daar is uitgekomen. Maar wij stellen ons er niet boven, Heere. En we gaan niet met de vinger wijzen, maar laat die vinger maar naar ons eigen verdorven hart wijzen. Dat we het nodig hebben. En dat uw woord in heel uw kerk klinkt. Niet alleen daar. Maar bekeer ons allen. En breng ons terug. Op grond van uw woord. Op grond van de belijdenis. O Heere, werk in onze kerk. Wij, Heere, zijn in nood. En als u uw hand af zou trekken, stort de boel in één. Maar zou u nog bemoeienis willen hebben en dat uw woord nog gesproken mag worden? Wees u zo met uw dienstknechten, stel hen tot zegen. Wees u met de meretenspredikant. Gedenk hen, Heer, die niet meer kunnen voorgaan. Waar nood is, gedenk hen allen. Gedenk de Theologische Universiteit, de hoogleraar en het ondersteunend personeel, de docenten, allen, Heer. En geef hen uw zegen. En dat bovenal van u de wijsheid geleerd mag worden, ook onder de studenten. Ook de broeder vanuit deze gemeente die daar mag studeren. Geef hem wat nodig is om die studie te doen. Dat het mag zijn tot opbouw en eer van uw naam. Dat het niet gaat om eigen eer. Dat het niet gaat om uitbreiding van de wetenschap. Maar dat u daar in Apeldoorn aan uw eer zou komen. En dat zo het onderwijs gezegend mag worden. Gedenk, Heer, hier plaatselijk de overheid. En allen die in de gemeenteraad ook hun stem naar uw woord mogen laten horen. Gedenk de provinciale overheid. Gedenk de onze landelijke overheid. Regering. Och, Heren. Een land wat zo seculier is geworden. Mogen er nog zijn die naar uw woord en naar uw belijdenis willen gaan. Sterk hen op die plaatsen. En misschien ook in het midden van deze gemeente. Die daar hun werk mogen doen. Ambtelijk. Of als vertegenwoordiger. O Heere, onthou hen uw wijsheid niet. Gedenk zo de gemeente in alle omstandigheden. Ook als vanavond de jeugdvereniging bijeen hoopt te komen, schenk de leiding wat nodig is, geef een goede avond. Dan is het de Heer bijzonder, ook als er het woord van vanavond ook zo betrekking heeft op het onderwerp wat vanavond op de jeugdvereniging behandeld zal worden. Bedek het met uw zegen en Heere, werk het uit. Jongeren van de gemeente aan uw voeten gebracht mogen worden. Met die roep, o Heere, bekeer. O Heere, vergeef. O Heere, hoor. Gedenk de weduw en de weduwnaar in hun omstandigheden, in het verdriet. Draag hen, Heere. Wilt u die lege plaats vullen met uzelf. Dat daar troost gevonden bij mag worden. Gedenk de ouderen in het midden van de gemeente, waar de ouderdom op en af komt. Waar elke keer ervaren moet worden om een stap terug te doen. Gedenk hen, Heer, maar bovenal. Zoek hen op en trek ze tot u. Zo bidden we u voor het geheel van de gemeente. Of u met uw geest nog zou willen werken. Heere, ontfermt u. Zo het woord van vanmiddag tot eer en opbouw van uw heilige naam mag zijn. Gedenk uw knecht naar lichaam en ziel dat hij zo
uw woord,
midden van de gemeente mag neerleggen. Heren, daar is scharen, ontfermt u zich, om Christus wil. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen uit Psalm 69, daarvan het derde en het dertiende vers. Beschaam door mij de stille hopen niet van hen die u, o Heer, de legerscharen verwachten. Laat geen schande wedervaren aan hen die u steeds zoeken in verdriet. En het dertiende vers. Dat zal de Heer veel aangenamer zijn dan ossofar die hunne klauw verdelen. Blijdschap zal het hart der vrome strelen. Wat er verder volgt in de versen 3 en 13 van Psalm 69. Onderwijl krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heer en zijn dienst. De Heer zegene u en uw gaven. gemeente, laten we na het amen van de verkondiging zingen uit Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Vers 6 van Psalm 86, na het amen. Gemeente, het is alweer een tijdje terug dat ik het Rijksmuseum in Amsterdam bezocht. Iemand zei tegen me, als je voor zo'n schilderij gaat staan, dan moet je er lang naar kijken. Eerst letten op het geheel en dan op de details. En zo stond ik op gegeven moment voor een schilderij van Rembrandt met de naam Het Joodse Bruidje. En nadat ik een tijdje daarna stond te kijken, deed ik een stap naar voren en ging ik met mijn hoofd naar links om te kijken wat er in de mouw van dat bruidje zat. Je gaat dingen zien die je eerder niet hebt gezien. Je wordt als het ware meegenomen in de gedachten zoals Rembrandt die heeft bedoeld. En vervolgens ga je erover lezen. En dan blijkt dat Rembrandt ook zichzelf in die schilderij heeft afgebeeld. Zoals het schilderij Oprichting van het Kruis. En daarin schildert Rembrandt zichzelf als een van de helpers die meegeholpen heeft Christus te kruisen. En een Rembrandt-kenner die zegt, wanneer Rembrandt zichzelf onder de boosdoener schildert, getuigt hij daarmee dat Christus' einde niet een tragisch lot was, maar een in vrijheid uit liefde gekozen heilsweg. Rembrandt, zegt die kenner, had oog gekregen voor het heilswerk van Christus. Zo kan een schilderij ons veel meer zaken vertellen dan dat we eerst gedacht zouden kunnen hebben. Zo leer je elke keer meer als je je gaat verdiepen in het werk van een schilder. Nou, zo wijst de apostel ons vanmiddag ook op details. Uiteindelijk, gemeente, dan wijst hij op de weg ten leven. We gaan vanmiddag luisteren naar het onderwijs over de ware weg van het leven. Twee eenvoudige punten, de ware weg aangewezen en ten tweede de ware weg aangeprezen. De ware weg van het leven, de ware weg aangewezen, de apostel die wijst ons om tot hem te gaan buiten de legerplaats. En ten tweede de ware weg aangeprezen, waarbij de apostel ons wijst en aangeeft zijn smaadheid dragende. Gemeente, in dit laatste hoofdstuk, daar wijst de schrijver zijn lezers er nog een keer op de weg naar Christus te gaan. Jezus Christus als hoge priester, zo wordt hij ons hier geschilderd. Jezus Christus wordt vergeleken met de hoge priester in het Oude Testament. En zo vermaant de apostel de Hebreeën om tot hem te gaan. Alleen tot hem. En met dat hem, daar verwijst hij naar vers 12. De apostel die wijst ons in vers 12 erop dat Jezus Christus buiten de poort geleden heeft. De jongens en meisjes die weten het wel. De Heere Jezus in Gethsemane is gevangen genomen. En door het Sanhedrin voor de stadhouder Pilatus is gebracht. En hoe Pilatus, de wereldlijke rechter, hem veroordeeld heeft tot de dood. En de Heere Jezus, hij is de poort doorgegaan. Hij is buiten Jeruzalem gebracht. Daar op Golgotha is hij gekruisigd als een misdadiger. Waarom moest de Heer Jezus buiten de poort lijden? Dat staat allemaal in direct verband met de wet van de Heer. Ja, met betrekking tot de instellingen van de grote verzoendag, Leviticus 16. Op grote verzoendag, dan moesten er brandofferen gebracht worden om, zoals we ook vanmorgen gehoord hebben, de relatie met de Heer, die verbroken relatie, te herstellen. Dat was die dag dat de hoge priester zijn prachtige kleed uit moest doen. En die hoed, die koninklijke hoed die hoge priester moest dragen, met dat opschrift de gerechtigheid des Heeren moest afzetten. En hij moest zich reinigen. En dan mocht hij alleen een eenvoudig wit kleed aan hebben. En dan werden er twee gave bokken uitgezocht. Dat wil zeggen bokken die helemaal geschikt waren naar de wet van de Heeren. Een van die bokken werd geslacht. En dat bloed werd opgevangen in een schaal. En die andere bok die werd voor de ingang van de tabernakel gezet. En daar ging de hoge priester de tabernakel binnen om daar achter het doek van het heilige der heiligen een wierookvat neer te zetten. En dat gebeurde omdat de wierook dan de ark van het verbond zou bedekken en staat erop dat de hoge priester niet zou sterven. Dat hij niet zou sterven als hij dan het heilige der heiligen in zou gaan en bij de ark van het verbond zou gaan staan. En als hij dat wierookvat daar had neergezet, dan ging hij weer naar buiten. En vervolgens werd die geslachte bok geofferd. En dan nam die hoge priester de schaal met bloed en dan ging hij het heilige door naar het heilige der heiligen. En alleen op die dag mocht hij daar komen. En dan naderde de hoge priester de ark van het verbond. En de jongens en meisjes weten het wel. Die ark die daar stond van puur goud. Met die twee cheruben, die twee engelen. Die met hun gezichten gericht waren naar het verzoendeksel. Daar stond hij dan. En hij doopte zijn vingers in die schaal met bloed. En hij sprenkelde op het verzoendeksel. En hij sprenkelde het voor de ark van het verbond. En die hoge priester, die ging twee keer het heilige der heiligen binnen om dat bloed te sprenkelen. Je moet het zich voorstellen, als dan die hoge priester daar bij die ark van het verbond stond en hij sprenkelde het bloed voor de eerste keer, wat zag hij dan? Dan zag hij op dat verzoendeksel het bloed van het jaar daarvoor. Toen was er verzoening gedaan en nu ook. Hij deed het allereerst voor zichzelf, die hoge priester. Hij deed het voor zijn gezin. Hij deed voor heel het volk Israël. En als die hoge priester dan weer buiten kwam, dan liep hij naar die bok toe die voor de ark of voor de tabernakel stond. En dan legde hij zijn handen op de kop van die bok. En dan deed hij schuldbelijdenis. Daarmee legde de hoge priester de zonde en de schuld van het volk op die bok. En die bok, die werd door een willekeurig iemand aangewezen, dan buiten de legerplaats, buiten de poort gebracht in de woestijn. Weg in de vergetelheid. En ook in de woestijn werd dan uitgevoerd wat de Heer in Leviticus 16 vers 27 gebood, dat de vellen en het vlees en de mest van de dieren met vuur verbrand moesten worden. Ja, totdat alles verteerd was door het vuur van vernietiging. Gemeente, de Heer Jezus die moest buiten de poort sterven, zodat ten eerste zijn bloed zou vloeien. Zoals het bloed op het verzoendeksel was gesprengd. Maar in dat diepe lijden, daar moest ook gebeuren dat hij buiten de legerplaats, buiten de poort verteerd, ja verbrand zou worden onder het vuur van het heilig recht van God. Misschien zijn de jongens en meisjes wel eens in een oude meelmolen geweest. Die oude windmolens waar meel gemalen werd. Als je daar binnenkomt, dan zie je dat daar twee molenstenen liggen. De onderste molensteen die ligt stil. En dan doet de molenaar, die laat dan het graan in die steen lopen, die bovenste steen. En als dan met een hendel die bovenste steen en de mechaniek in werking wordt gezet, gaat die molensteen draaien. Nou gemeente, zo werd het vroeger bedoeld. Dat Christus verbrijzeld werd door de molenstenen van Gods recht. Die onderste steen, daar werd mee bedoeld het eisende recht van God. Dat betekent, dat eisende recht, dat de wet van God, dat een zondeloze die aan de wet van God voldeed moest sterven. Een zondeloze. En die bovenste steen, dat was de steen van het straffend recht van God. Dat een zondeloze onder de wet van God, ja, onder zijn toren, moest sterven. Zoals een graankorrel tot meel gemalen werd. De gemeente, zo stierf Christus buiten de poort op Golgotha. Onder het eisende en straffende recht van God. Buiten de poort stierf Christus. De plek die door de Heere als onrein werd verklaard. De plek die God aangewezen had in het Oude Testament. De plek waar zijn toren over Jezus Christus ging. Die bok die naar buiten werd gebracht, die mocht niet in de legerplaats blijven. Want die bok die was onrein geworden. En de zonde van het volk die was op die bok gelegd. Als het ware was dat dier zo verenigd met de schuld en de zonde van het volk, dat het dier tot zonde gemaakt was. Het dier laat zien dat ze Gods toren hadden verdiend. En die overgebleven bok die moest verteerd verbrand worden door vuur op die plaats die onrein was. Buiten de poort. Helemaal erbuiten. Omdat God in de legerplaats zou wonen. Buiten de gemeenschap van het verbondvolk moest Jezus Christus verteerd worden. En zoals vers 12 zegt, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen. Heeft Christus zich laten kruisigen als een vervloekte voor zijn eigen zonde? Nee, opdat hij het volk zou heiligen. Die innerlijke heiliging van de zijnen, zodat ze door zijn bloed kunnen staan voor die heilige en voor die rechtvaardige God. Door zijn bloed rechtvaardig gerekend te worden. En de apostel die wijst ons op hem. Hem die buiten de poort geleden heeft. Oh, de apostel die wil het wel in onze ziel schrijven. De Heer Jezus uit die heilige stad verdreven werd. Dat hij op deze vervloekte aarde kwam om buiten de legerplaats te sterven. Hij de zondeloze die kreeg de zonde van heel de wereld op zich. Jezus die moest door die diepte heen. dat God zijn aangezicht van deze Christus zou afwenden. Jezus Christus moest ervaren dat God zijn toorn over hem zou uitgieten op Golgotha. En riep hij het niet uit in die drieuurige duisternis tegen een voor hem gesloten hemel. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daar werd zijn ziel benauwd door een gemis aan vertroosting. Voel van Gods toorn en vloek over de zonde die hij zich op zich had genomen. Het benauwde zijn ziel tot de dood toe. Hij hing daar niet voor zijn zonde. Want hij is niet degene waarvan Paulus schrijft in Galaten 3 vers 10. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Hij, de zondeloze. Hij, die heel de wet van God gehouden heeft. Die werd hier op Golgotha tot zonde gemaakt. Hij was geen zondaar. Hij was geen verbondsbreker. Wat doet het ons, gemeente? Als we hem zo zien. Ja, ten diepste als je ziet hoe hij uit die stad Jeruzalem werd verdreven. Als we zien hoe de apostel, de Heer Jezus voor ogen schildert, als hij daar aan het kruis hangt. Wat we daar zien, is de straf die Jezus moest ondergaan. Het oordeel van God over uw, jouw, mijn zonde. Over ten diepste, over heel mijn leven. Grijpen we dat? Dat het onze schuld is. Dat Heer Jezus gekruisigd werd. En zien wij de details die de apostel hier ons schildert ook terug in ons leven. Dat we niet voor God kunnen bestaan. Want ten diepste zijn wij zelf zonde. Waardoor wij met die keuzes die wij in ons leven hebben gemaakt en die Adam in voor ons heeft gemaakt, dat we alleen maar ons leven zelf leven. En alleen maar aan onszelf denken. We hebben toch goed in onze eigen stad. Nee, over dat de Heer Jezus onder de toren van zijn vader verteerd werd, daar moeten we het maar niet over hebben. En dat we van nature verloren liggen, dan moet het maar niet over hebben, want dat maakt ons leven toch somber. Dat het in het evangelisatiewerk voorkomt, dat mensen boos worden als je met deze boodschap komt, dat kan ik nog begrijpen. Maar gemeente, hoe is het in de kerk? Komt het niet steeds vaker voor dat we dit punt maar niet moeten noemen? Het maakt somber. Somber. Dat wij kwaad hebben gedaan in de ogen van de Heer. Dat het somber maakt dat Jezus Christus op Golgotha moest hangen. Komt het dan soms te dichtbij? Als ons zo wordt geschilderd hoe de Zoon van God zijn toren, de toren van zijn vader moest dragen. Komt het er dichtbij? Als ons de spiegel van Gods woord wordt voorgehouden, zoals we het vanmorgen gehoord hebben. We niet willen weten hoe het ligt in ons hart van het uur. Zeggen we daarmee, doe gauw maar de poortdeur dicht. Hiermee hebben we ook gezien hoe de Heer Jezus buiten de poort moest lijden. Maar u heeft meegelezen en misschien is die vraag daarom ook gekomen. Maar waarom staat dan in vers 13, terwijl in vers 12 over buiten de poort wordt gesproken, waarom in vers 13 dan nou specifiek genoemd worden dat we naar hem moeten gaan buiten de legerplaats? De apostel die wil nog iets ons duidelijk maken. Er klinkt nog een boodschap tot degenen die door zijn bloed geheiligd zijn, dat ze naar hem buiten de legerplaats moeten gaan. En gemeente, hier worden we gewezen op nog een oudtestamentische geschiedenis. De apostel die verwijst ons naar de geschiedenis rond het gouden kalf uit Exodus 32. Onze meisjes kennen die geschiedenis, dat het volk danst rond het gouden kalf, alsof dat gouden kalf de God was die hen uit Egypte, uit de slavendienst had geleid. En jullie weten wat er gebeurde. De Heere strafte het volk en er vielen van het volk op die dag ongeveer 3000 mensen. En dan geeft de Heere Mozes aan, vanwege de zonde van het volk trekt hij niet meer mee. Voor de Heere was het wonen in het midden van het volk onmogelijk geworden. De legerplaats was onrein geworden door de goddeloosheid van dat verbondsvolk. Staat er iets in Exodus dat Mozes die gaat buiten de legerplaats. En daar spant hij een tent. En die tent noemt hij de tent der samenkomst. En in die tent gaat Mozes bidden. In die tent gaat hij pleiten bij de Heere voor het volk. En deze tent buiten de onreine legerplaats staat er werd een stilzwijgend teken. En er staat er iedereen die de Heere zocht ging uit de legerplaats tot de tent der samenkomst die buiten het leger was. Plaats van samenkomst voor het volk. De plek die de goedkeuring van de Heere kon wegdragen, die was buiten de legerplaats in de woestijn. De plek van onreinheid. Alleen daar wilde de Heere zijn volk nog ontmoeten. Binnen die onreine legerplaats kon de Heere niet meer wonen. Door het pleiten van die middelaar Mozes was er een plek buiten de legerplaats gekomen. Zien we hoe de Heere Jezus uit Jeruzalem is gegaan? Ja, langs de tempel. Huis van de Heere waar het vol was van de godsdienst. De poort uit. Weg. Uit de legerplaats. Weg uit de stad Jeruzalem. Waar de Heere zijn woonplaats had. Maar waar het volk door hun eigen gerechtige godsdienst die woonplaats ontheiligd had. Vernedering van Jezus en zijn sterven toont aan, gemeente, dat God weer verworpen werd door zijn volk. De Heere die konden niet langer wonen. In de stad geen plaats. En buiten de poort onrein. Buiten de lege plaats. Nergens plaats. Voor de Zoon van God. Hoe is het met ons hart? Waar richten wij ons hart op? Of denken wij dat met ons leven zo godsdienstig in te richten, zodat bij de een de wet van God centraal staat om al de geboden van de Heere proberen te houden, en bij de ander al de goede werken te doen voor de Heere. En zo proberen we toch op allerlei manieren in de gunst van de Heere te komen. Weer even terug naar de preek van vanmorgen, hoe het volk met hun offers dachten de Heere te dwingen. Nou, bij de Hebreeën ziet de apostel het gebeuren. Hoe ze weer terugvallen in de dienst van goede werken. En dat ze weer willen gaan offeren naar de Heer. En dat die Hebreeën denken dat ze al de 613 geboden en verboden weer kunnen gaan houden. En dat ze daarmee denken de goedkeuring van de Heere te krijgen, want het voelt goed. Maar de Heere, die woont niet meer in het midden van u. En daarom zegt de apostel tegen de Hebreeën, maar ook tegen u, tegen jou en tegen mij: zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Dat uitgaan, wat hij heeft volbracht, is het ware fundament voor het ware leven. Hij die buiten de poort geleden heeft. Maar misschien zit er nu hier iemand met pijn in zijn hart en die het van binnen uitroept: maar hoe kom ik buiten die poort? Hoe kom ik op die weg? Er is toch een eenvoudig antwoord voor. Dan gebruik ik de woorden van een oude predikant: let toch op de bloedsporen. Volg het bloedspoor. Want overal ligt toch bloed. Want dat bloed, dat brengt ons bij Golgotha. Dat bloed, wat daar is gestort. En dat bloed, gemeente, dat brengt ons bij het geopende graf. Daar beneden aan die heuvel. Zegt er iemand: maar er was toen toch geen bloed meer? Ruikt u het bloed dan niet? Want dan komen we bij dat geopende graf, maar het geopende graf is leeg. En als we dan het bloedspoor verder volgen, dan komen we op de Olijfberg. En wat zegt ons dan die Olijfberg? Dat hij naar de hemel is gegaan, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij staat als een lam geslacht aan de rechterhand van de Vader. Deze Jezus Christus heeft zijn eigen bloed de hemel binnengebracht. Volg het bloedspoor, gemeente. Zien we de diepte? Zien we hoe van levensbelang het is? Het evangelie op de voeten volgen. En dan ook, gemeente, is het van levensbelang dat we dit evangeliewoord niet voor onszelf houden. Want deze levensweg, die moet aangeprezen worden. Want Jezus Christus is het ware fundament van dat godzalige leven. En dan komt bij het tweede de weg aangeprezen. De apostel die zegt: om die weg te gaan moet je zijn smaardheid dragen. Wat is smaard? Smaard betekent het opzettelijk aantasten van iemands eer of goede naam met opzet grievende beledigingen. Zijn smaardheid, dat is wat de Heer Jezus heeft ondervonden, wat hij heeft ondergaan toen het volk zijn woorden afwees. Oh ja, ze juichen wel toen hij naar Jeruzalem kwam: Hosanna, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En een aantal dagen later, daar roepen ze: kruis hem, kruis hem. En hij werd geslagen. En hij wordt bespuugd. Een kroon van doornen die werd op zijn hoofd gedrukt. En daar slaan ze ook nog met een rietstok op. En die doornen drukken in zijn vlees. En het bloed liep over zijn hoofd. En zweepslagen troffen zijn rug. En hij werd door de straten van Jeruzalem geslagen met dat kruis op zijn rug. Want hij mocht niet in de stad van zijn vader blijven. Hij werd de stad uitgedreven. Zijn smaardheid. Toen hij aan het kruis werd geslagen. En de spijkers dwars door zijn handen en voeten heen gingen. En hing hij in die verzengende hitte. dragende de toren van zijn vader. En daar hing hij tussen hemel en aarde. Door de aarde verwenst en door de hemel niet gewenst. Door de wereld en de godsdienst de stad uitgedreven en zijn vader die hem verliet. Zijn smaadheid. Horen we hem bidden. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En op Golgotha, er waren er naast de Heer Jezus nog twee, die, de een die hem bespot en de ander die oog had gekregen voor wie de Heer Jezus was. En hij bestrafte de spotter, vreest gij ook God niet? Daar gij in hetzelfde oordeel zijt, wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, maar waardig hetgeen wij verdiend hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Zijn smaadheid. Stad uitgaan en tot hem te gaan. Zijn smaadheid dragen, dat is allereerst gemeente breken met de zon. Bidden, dat is smeken om verzoening. Breken met alles waar je aan vastzit. Een boodschap voor een ieder van ons. Zoals we het vanmorgen ook gehoord hebben. Er is zoveel waar we aan vastzitten. Vaak nog ongemerkt. Nou, laten we ons leven maar naast het leven van de verloren zoon leggen. Geld en goed heeft hij er doorheen gejaagd. En wat was deze man populair? Hij kwam in gelegenheden waarvan hij vergeten was dat hij daar niet hoorde te komen, omdat daar de naam van de Heere gelasterd werd. Hij bracht zijn tijd door met prostituees. Leefde erop los. Als u die gelijkenis leest, is het wel heel opvallend dat het juist die oudste zoon is die zijn vader erop wijst op de zonde van die jongste zoon. Gemeente, dan zie je juist die parallel. Want dat zie je terug in de godsdienst. Die oudste zoon die thuis bleef. Die oudste zoon die volgens de regels van de wet leefde. Maar hij lette niet op zijn vader die daar buiten stond. Vader die uitzag naar de komst van die verloren zoon. En die jongste zoon, hij raakte alles kwijt. Hij, die zoon, die werd op de knieën gebracht door de Heilige Geest. En die jongste zoon die ging beseffen dat met zijn manier van leven in de wereld en met zijn manier van denken dat hij tegen de hemel, ja tegen de Heere gezondigd had. Hij ging weer terug. En hij bad het zijn vader. Ik heb tegen de hemel gezondigd en voor u. Had die vader uitgezien naar zijn jongen. Wie de gelijkenis leest, gemeente, die jongste zoon die hoefde niet eens meer zijn zin af te maken. Deze bede liet de vader zijn zoon weer kleden en herstelden hem en er kwam vreugde en ze aten en ze waren vrolijk. Snapte de oudste zoon het? Nee. Want die nam het vanuit zijn eigenwillige godsdienst zijn vader kwalijk dat hij niet kreeg. En hij werd boos. Hij die altijd netjes had geleefd. Hij die al de geboden had gehouden. Hij begreep het niet. Omdat hij niet tot zijn vader was gegaan. En zijn vader die kwam zelfs naar hem toe en bad hem. Gemeente, breek met de zonde die zo diep in je hart zit. Die zonde die je vastbindt aan zaken die je van God afhouden. Dat gebed zoals Psalm 116 zingt. Och Heere, bevrijd mijn ziel. Weet u hoe belangrijk het is dat breken met de zonde? Dat geeft vers 14 aan. Wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Breken met de zonde. Met het besef dat de genadetijd kort is. Men zegt wel, het leven is een handbreed. Maar dat wordt niet bedoeld. leven is zo kort van duur. Zo kort is die genadetijd. En wie zijn tent binnen, van zijn aardse tent, diep in de zonde heeft geslagen en het leven in deze wereld. Die geniet van die onreine legerplaats. En het leven in die onreine stad heerlijk vindt. Besef dat het aardse huis zal afgebroken worden. En gemeente breken met de zonde, dat levert smaadheid op. De jongste zoon die had veel vrienden. Er bleef er geen één van over. Omdat de wereld het niet begrijpt. Degenen die de Heer hebben mogen leren en kennen en vrezen. En die hebben leren uitgaan tot hem die beseffen. We zijn onderweg, zoals Paulus het schrijft in 2 Korinthe 5 vers 1. Onderweg naar een gebouw van God. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Geef bij een kind van God uitzien. Geef vreugde. Vreugde in wie God is en zal zijn. Tweede, wat smaadheid zegt, dat wijst ons op de woorden van de Heere Jezus in Markus 16 vers 14. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Heer Jezus, die heeft smaad geleden en we hebben het gehoord. Hoe Jeruzalem de stad heeft uitgeworpen. Hoe ze hem hebben gelasterd. En ook de wereld heeft hem gelasterd. Pilatus en de soldaten. Zolang je met de wereld meedoet, of dat je je godsdienstige verplichtingen uitvoert, zie de twee zonen van de gelijkenis, dan heb je geen last. Zodra je de prediking van Jezus Christus gehoorzaam wordt, dat je door je zonden en schuld geen andere weg ziet dan alleen tot hem te gaan, dan merk je, zoals Paulus het zegt, doch wij prediken Christus, de gekruisigde, de Joden, en vul daar maar in, de godsdienst wel een ergernis, en de Grieken, vul daar maar in, de wereld een dwaasheid. Die de Heere mag kennen en vrezen, beseffen wij dat mensen zich gaan stoten aan dat evangelie. En wordt met het evangelie niet ook de spot gedreven? Zelf leren verloochenen en achter hem aan te gaan. Dat betekent, zoals Paulus aan Timotheus schrijft in 2 Timotheus 3 vers 12. Allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. En u, kan jij zwijgen? Als de naam van de Heere Jezus of de naam van de Heere gelasterd wordt? Ja, als die gebruikt wordt in een vloek? Zwijgen we als we in de trein zitten en links rechts wordt er gevloekt? Als je de bericht op de sociale media op je af ziet komen. Als je een paar weken dat volgt, een schrikje. Er lijken wel geen grenzen meer te zijn om de naam van de Heere te lasteren. Dan zeg je er toch wat van, gemeente. Op je werk of op school. Ja, maar we hebben toch reformatorisch onderwijs. Ja. Ook daar wordt gevloekt. Ook daar wordt de naam van de Heere gelasterd. Zwijgen we? Of zeggen we, dit kan zo niet. Het komt erop aan om smaadheid te kunnen dragen. Paulus die schrijft in Romeinen 8 vers 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid of gevaar of zwaard? Kinderen van God? met de liefde van Christus smaadheid dragen? Pak uw Bijbeltje er maar bij. Dan bladeren we 2 bladzijden terug, of 1 bladzijde. Hebreeën 11. Vers 36. Waar de apostel schrijft. En anderen hebben bespottingen en geeselen geproefd en ook banden en gevangenis. Zijn gestenigd geworden. In stukken gezaagd. Verzocht. Door het zwaard de dood gebracht. Hebben gewandeld in schaapsvel, in geitenvellen, verlaten, verdrukt, kwalijk behandeld zijnde. Smaadheid dragen. En gemeente, ik ben bang dat we hier in het Westen vet gemest zijn. Met een eigenwillige godsdienst. Terwijl in Noord-Korea de mensen 's nachts in het verborgene bij elkaar komen om die paar bladzijden die ze van de Bijbel hebben weer met elkaar te lezen. Hoe is het bij jou? Ligt onze Bijbel op een plank met een dikke laag stof erop? Wel daar in de verdrukking mensen in hun nood, maar met vreugde en blijdschap samenkomen. Om weer dat stukje van het woord te lezen en weer te lezen. En wij, weten wij wat smaadheid is. Nog een derde typering ook van wat de apostel noemt als van dat smaadheid, hoe die smaadheid gedragen moet worden. Vers 15, laat ons dan door hem altijd goden opofferen, offeranden des lofs, dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Maar u zegt, dat staat toch haaks op smaadheid dragen? Mensen, die bespotten je toch, omdat je de naam van de Heere belijdt en dan een offerande van lof? Gemeente, deden de discipelen of de apostelen het niet anders. In Handelingen 5 vers 41 en 42. Zij dan gingen heen voor het aangezicht van de raad. Verblijd zijn. Dat zij waardig geacht waren om zijns naams wil smaadheid te lijden. Hier zien we hoe het samengaat. Wat bedoelt de apostel? De apostel die legt hier een verband om naar Christus te gaan met gebed. Zoals Calvijn het ook zegt over het gebed, met bidden en smeken worden de verlangens bij God neergelegd, waarbij God om zaken gevraagd wordt die strekken tot de verhoging van zijn eer en verheerlijking van zijn naam. Dat u in de benauwdheid tot de Heere roept, dat hij eruit helpt. En dat hij dan geëerd wordt. Ze horen bij elkaar. Een zondaar die de smaadheid van Jezus Christus draagt, dat is een bidder. Want wie goed in zijn Bijbeltje heeft gekeken, die ziet daar een verwijzing staan naar Hosea 14 vers 3. Neem deze woorden met u, staat daar. Bekeer u tot de Heer en zeg tot hem, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Zo zullen we betalen. De varre van onze lippen. In die diepte. In die benauwdheid dat gesmeekt wordt. Of de Heere alle ongerechtigheid weg zou willen nemen. Daar zien we hoe de apostel de weg tot de Heere Jezus wijst. Met die woorden van het Oude Testament. En ga je dan bij de profeet Hosea verder kijken. Daar wijst die profeet ook weer op de woorden die David zong in Psalm 51. Zijn we weer terug bij de preek van vanmorgen. Heer, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. En in brandoffer hebt gij geen behagen. Offeranden, God, zijn een gebroken geest. En een gebroken, verslagen hart zult gij uw God niet verachten. Bidden die wordt uitgedreven tot de Heer met een gebroken geest. David het uitroept: was mij wel van mijn ongerechtigheid en mijn zonde is steeds voor mij. Hij kan nergens heen dan naar de Heer. Zo wijst de apostel ons om in onze onmogelijkheid naar Jezus te gaan. En Hij alleen kan zondaren reinigen van al hun zonden. En daarom is het Goede Vrijdag geworden. Daarvoor is het Pasen geworden. Zo wordt de Heere dank bewezen. Zoals Hosea het zegt, met de kalveren van onze lippen. Die zondaar die heeft de Heere zo lief gekregen. Hij heeft hem lief gekregen die buiten de poort geleden heeft. Die met zijn bloed zondaren heiligt. Daarom heeft een bidder het geleerd. Door de Heilige Geest de toevlucht tot dat bloed van Christus. Neem bijvoorbeeld ook nog Paulus en Silas in de gevangenis. Daar in de gevangenis geworpen. En er staat er omtrent middernacht baden Paulus en Silas en zongen goden lofzangen. En de gevangenen die hoorden naar hen. In de gevangenis zijn smaadheid dragen. Laat ons tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Weg kan alleen gegaan worden, gemeente, als de ogen op hem geslagen zijn. Want er is nog iets. Letten we op het meervoud wat er staat. Zo laat ons uitgaan. De apostel die ziet het en die heeft oog voor zijn naaste. Hij wil de Hebreeën wel meenemen. Hij roept ze en laat ons uitgaan. Hij wil ze wel wakker schudden. Wakker schudden om uit de stad verderf te gaan. Zoals Bunyan het beschrijft in de Christenreis. Hoe Christen die stad wil verlaten. Maar dat hij eerst roept tot zijn vrouw en kinderen en buren. Kom, verlaat de stad, want het oordeel komt. Zijn we onderweg, gemeente? Of zitten we vast in die stad? Ja, die stad waar je het zo goed hebt. Is ons hart afgekeerd van die stad en brandt het in je hart om Christus, dat je tegen je naaste, tegen je vrouw, tegen je kinderen, je kleinkinderen, je vader, je moeder, je buurman, je buurvrouw zegt, tot je vrienden en vriendinnen: kom, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, en dat je die weg dan aanwijst en aanprijst. Een heerlijke boodschap mag u dan toch doorgeven. Zoals Thomas Boston het eens heeft gepreekt. Ik kan niet zeggen dat Christus voor u gestorven is. Maar er is een gestorven Christus voor u. Zo laat ons dan uitgaan. Er is een gestorven opgestane Christus. Buiten de legerplaats. Kinderen van God, die ware weg van het leven. Prijzen we die aan. Die weg van het bloed. Die weg die over Golgotha heen loopt. Die weg die bij dat geopende, langs dat lege graf loopt. Die weg die leidt naar die stad met fundament. Die stad van wie de kunstenaar en bouwmeester God is. Want dat was ook de verwachting die Abraham had. Laten we tot hem uitgaan. Tot hem die daar is verteerd en onder het oordeel en het recht van God is gestorven. Maar die is opgestaan en die leeft en zit aan de rechterhand van de Vader. En dat is toch de plaats waar al die deugden samenkomen. Zouden we dan de ogen niet op hem gericht houden? Ga tot hem in die onmogelijkheid. Neem het kruis op. En draag dan ook zijn smaad. Is maar voor eventjes. Want we hebben hier geen blijvende stad. Is er bij u het verlangen om eens in te gaan bij hem te zijn, hem te voeten vallen en hem alle eer te geven waar hij recht op heeft en niet meer te zondigen en hem de eer te brengen? Hij is mijn liefst. Gemeente, in te gaan in die toekomende stad. Hem eeuwig groot te maken. Ga dan die stad uit. Zoek toch die in die onmogelijkheid. Hoe moet dat? Wat ik al zei, volg het bloedspoor. Zolang u buiten Christus bent, bent u in nood. Aan hem te voeten vallen. Kinderen van God, die dat verlangen ook mogen kennen, die kennen ook dat gebed wat in het hart van een pelgrim leeft. Zoals dat gedicht van Nicolaus Barentsonis het verwoordt, en u kent het wel. Maar die regels die u kent gaan verder. Heren, wat zoudt gij mij toch geven? Geef mij Jezus of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Wil mijn ziel aan Jezus voegen, dan bespot ik al het verdriet. Jezus is al mijn ziels genoegen. Buiten Jezus wil ik niet. Heere Jezus, kom toch nader, maak mijn ziel eens onbevreesd. Leer mij zeggen, Abba Vader, leid en troost mij door uw geest. Naar u brandt mijn ziel met lusten, daarom voel ik geen verdriet. Ik wil in mijn Jezus rusten. Jezus is er niet. Om Jezus wil. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. O almachtige, genadevolle God. U ons laat zien waar de verzoening ligt. Dan, Heere, in die onmogelijkheid u te zoeken. Zoals een oude dienstknecht het zijn, te moeten en niet te kunnen. En bent u het niet, Heere, die in het eisen om u te dienen en in u te geloven het ook zelf wil geven. O Heer, open de ogen. Leer ons. Ja, leer het ons, Heer. Dat spoor van bloed te volgen buiten de stad verderf. Leer ons achter u aan te gaan. En dan zien we, zoals Christen het ook heeft geleerd, toen die poort doorging en bij het kruis kwam. Het geopende graf, Heer, hij heeft die weg geleerd. En hoeveel pelgrims zijn ons al niet voorgegaan. Hebreeën 11, Heer, tekent ons al die geloofshelden. Het zijn geloofshelden die door mogelijkheid zijn gebracht, maar door u gehoorzaam gemaakt. En ze hebben u leren volgen. Geef zo, Heere, dat ook in het midden van de gemeente. Zegen het woord. Breek alles af wat van onszelf is. En richt ons op u alleen, de drie enige God. Zij, heren, die niet durven te naderen, o, trek ze. Misschien heel oneerbiedig, maar heren, jaag ze naar u toe. Dat doet een herder ook, zoals Psalm 23 ons tekent. Heb het nodig dat u achter ons aan zit, om ons wakker te schudden. En dat we leren vluchten voor de komende toren. Heren, ik breng zo aan uw voeten. Gaat u met de gemeente zegen al het werk wat in deze week zal plaatsvinden, ook als er vakantie zal zijn. En brengt u de gemeente volgende week zondag weer met de eigen herder en leraar samen. En laat zo weer om. Prediking van de verzoening klinken. Dat we uitgedreven worden tot u. En dat we voor uw aangezicht worden gezet. Dank voor dit stille uur. Dank, Heer. Dat u nog hebt willen helpen. Onverdiend. Dat we daarin het ook alleen van u zouden verwachten. Heren van hemel en van aarde, vergeef al het zondige. Dek het met het zoenbloed van Christus. Zie ons aan in hem. Dat lam staande als geslacht aan uw rechterhand. Om zijn het wil. Amen. Laten we gaan zingen uit Psalm 72, gemeente. De versen 7 en 10. Noodruftige zal hij verschonen en armen uitgena. Zijn hulp ter verlossing tonen. En het tiende vers. Dan zal na zoveel gunstbewijs het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen. Vers 7 en 10 van Psalm 72. Gemeente, verheft uw harten tot God en laten we nu weer deze week zijn ingegaan. De Heere bidden om zijn onmisbare zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen.
Heel graag.